Gemeente, vooraf een aantal mededelingen van de kerkenraad. In de diensten van vandaag zijn er twee collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk en de tweede collecte is vandaag bestemd voor de zending. Vanavond hoopt ons om 6 uur voor te gaan dominee A.K. Wallet uit Schoonerwoerd. Morgenochtend vangt de dienst aan om 10 uur en dan zal, in tegenstelling tot hetgeen in het kerkblad staat vermeld, onze eigen predikant ons voorgaan. Aanstaande woensdag vergadert de kerkenraad, eventueel bezoek graag na 9 uur. En vrijdagavond is er tienerclub bij de familie van Lagen. Alles vindt plaats zoals de Heere wil en wij leven zullen.
Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die het zegt: vreest niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd, zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Dat is het 4e vers en we zingen ook het 5e uit Psalm 21. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en we luisteren naar de samenvatting daarvan door de Heer Jezus gegeven. En aansluitend zingen wij Psalm 116, het vijfde vers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Het vijfde vers van Psalm 116, na de lezing van de 10 geboden. Daarna lezen wij het paasevangelie uit Johannes 20, de versen 1 tot en met 18. We lezen samen uit Gods heilig woord vanmorgen uit Johannes 20, vers 1 tot en met 18.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij lezen uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 18. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf, en we weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover de schriftlezing.
Laten wij samen de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed, om de Heere te bidden om zijn zegen ook over deze verkondiging van het Paasevangelie, maar ook om samen de voorbeden te doen voor broeder Van Stavel, die opnieuw opgenomen is in het ziekenhuis met zorgen rondom de oogoperatie die in de achterliggende week verricht is, maar naar alle waarschijnlijkheid niet goed gegaan is. We denken ook aan de kleine Emma van Gameren die nog steeds in het ziekenhuis ligt, en aan broeder Donker die ook in het ziekenhuis ligt. Laten we samen de Heere zoeken in ons gebed. Heere van hemel en aarde, u die leeft, u die alle macht hebt in hemel en op aarde, u die regeert, u die de dood hebt overwonnen, graf en de macht van het graf hebt verbroken, u die de Satan hebt verslagen, op deze prachtige zondagmorgen, op deze paasmorgen waarin we mogen vieren en gedenken dat heilsfeit, komt u alle lof en eer en dank en aanbidding toe. Heer Jezus Christus, U bent de levende koning van de kerk. U bent de bruidegom die uw leven hebt afgelegd voor de bruid, maar die opgestaan is. En die komen zal om uw bruid op te halen en te brengen in het koninklijk paleis. Heer, wat een geweldige boodschap. Wat een boodschap vol troost. En we bidden u of we dat deze morgen ook mogen ervaren door het geloof. Dat een ieder die vanmorgen samengekomen is hier om dat paasevangelie te beluisteren. En die met allemaal, en ieder die met zijn eigen vragen en zorgen in de kerk gekomen is. De vreugde van Pasen zou mogen voelen en geloven. Heer, er kan zoveel zijn dat ons drukt. En we hebben net 3 namen genoemd van hen die tot ons behoren. En met die 3 namen hebben we tegelijkertijd alweer heel veel zorgen en heel veel vragen ook benoemd. Heer, we bidden of u op deze dag daardoor heen breken wil met de vreugdejubel van Pasen, dat ook al deze dingen onderworpen zijn aan u, behoren tot de eerste dingen die voorbij zullen gaan, omdat er op de nieuwe aarde en op de nieuwe hemel alleen maar vreugde en blijdschap, heelheid, genezing te vinden is. Heer, we denken aan broeder Van Stafel, die gisteren weer opnieuw opgenomen moest worden in het ziekenhuis in Rotterdam. Zulke erge pijnen die hij overhield aan de oogoperatie. Heer, er zijn zorgen of die operatie dan wel geslaagd is en of het allemaal wel goed gegaan is. Heer, we dragen hem opnieuw aan u op. Er zijn verschillende zorgen rondom zijn gezondheid. Heer, u weet het, we hebben u meermalen erom gebeden. We willen hem ook op deze paasmorgen vertroosten. Dat alle dingen in uw handen zijn. En dat ook hij zijn leven, met alles wat daarin op dit moment zich afspeelt, kwijt kan bij u, Heer Jezus Christus, die eeuwig leeft. Gedenk aan deze zorger ook zijn vrouw en alle die hen lief zijn. Bidden voor broeder Donker, die ook nog in het ziekenhuis verblijft, onderzoeken heeft ondergaan, en we vragen, Heer, of die uitslagen ook allemaal straks gunstig mogen zijn, als hij ook op deze paasmorgen elders het evangelie van de opstanding meemaakt of leest. Wees hem dan nabij en doe ook hem zien, dwars door al de zorgen heen, op u, Heer Jezus Christus, die leeft. Schenk het ook aan zijn vrouw en schenk het ook aan allen die hem lief zijn. Bidden voor de kleine Emma, die nog in het ziekenhuis moest blijven omdat de ontsteking nog verder geremd moest worden. Wees ook haar goed en nabij op haar jonge leeftijd. Zij misschien ook wel uitgezien heeft op haar kinderlijke manier naar het paasfeest en dan nu nog in het ziekenhuis moet liggen. Heere, laat het ook daar voor haar toch paasfeest mogen zijn. Wilt u haar opzoeken, zoals u alleen dat kan. Want u zegt, laat de kinderen tot mij komen. En dan is leeftijd voor u geen probleem. Laat ook haar iets van de blijdschap dat u bent opgestaan, ziekte, dood en zorgen hebt overwonnen, zonden hebt weggenomen, in haar leven en hart door uw Heilige Geest gegeven wordt. Heer, als wij vanmorgen zo u ook dank zeggen voor uw grote daden, als wij elkaar het toeroepen mogen dat er een levende heiland is, dan denken we ook ditmaal opnieuw aan de rouwdragende familie Streef. Gisteren op de stille zaterdag gestaan rondom het open graf, op een plaats waar alles getuigt van de eindigheid van ons leven, van de broosheid van ons leven. En of hij een man van ons was, een vader, een oom of een broer, Heer, het heeft ons allemaal aangegrepen. zijn plotseling overlijden. En we bidden, Heere, of het woord van gisteren, waarin u op uzelf wees, Heer Jezus, als de opstanding en het leven, en de vraag stelde, gelooft gij dat? Of die vraag, ook voor ons allemaal, maar in het bijzonder ook voor de rouwdragende familie, beantwoord mag worden, ziende op u, de opgestane levensvorst. Gedenk, Heer, en wil hen uw troost geven. Ontferm u over een ieder van hen. Die ontferming bidden wij ook voor degenen die gisteren bereikt werden met het evangelie, door middel van de evangelisatieactie. Heren, we danken u dat dat doorgang mocht vinden, dat er een getuigenis mocht uitgaan van de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen, dat verkondigd mocht worden dat u de heiland van zondaren bent, de zaligmaker van mensen die van God niet willen weten, maar dat u hen zoekt en dat u naar hen vraagt, dat u een weg hebt geopend door het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Heren, allen die dat woord gehoord hebben, welke achtergrond ze ook hebben, welke geschiedenis ze door het leven ook hebben gemaakt, geef dat dat zaad dat gestrooid is vruchten mag dragen in die harten. En dat u ze trekt tot uw wonderbaar licht, en dat ook zij mogen komen tot de geloofsovertuiging dat u de opgestane bent. Heren, wij bidden u zo ook om een zegen over deze dienst, dat al oude paasevangelie. Heren, wat is het een geweldige boodschap. Dat u de dood hebt overwonnen. En dat u de doodsheid in ons leven kan overwinnen. En dat u daar de vreugde voor in de plaats kan geven, daar waar rouw en verdriet en zorgen zijn. Dat u dat geloof kan verwerken en versterken. Ook bij hen die hier zitten. Met hun zorgen om kinderen of kleinkinderen. Die geconfronteerd worden met al de gebrokenheid in dit leven. Wilt u zelf vanmorgen door uw geest ons allemaal daarboven uittillen. En dat we onszelf en allen die ons lief zijn mogen voorleggen aan u die leeft. En die aan onze ziel het leven geeft. Ja, Heere, ook dat laatste. Daar smeken we u om. Want dan alleen zullen we de werkelijke vreugde van Pasen ook kunnen en voelen en beleven. En dan zal ook werkelijk al dat andere wat ons benauwen kan, hoe hoog het gaat, ze raakt hem zelfs niet aan. O Heere, laat ons mogen zien deze morgen, over dood en graf heen, tot op u, de Heere Jezus Christus. En zo bidden we of u het werk van de Satan wil verbreken. Ook deze morgen, in ons leven, de macht van de zonde wil breken. En of u zelf over wil komen in de prediking van het evangelie, opdat u de eer mag ontvangen, de lof en de aanbidding, uit ons aller mond en hart. Hoor ons dan in de vergeving van onze zonde, in de wegneming van onze schuld. Verzoen, Heere, al onze misdaden, door het bloed van de Heer Jezus Christus, die stierf aan het kruis, maar die nu aan uw rechterhand zit, om altijd voor zijn volk te bidden. Hoor ons dan uit genade. Amen. Psalm 16, het vijfde en het zesde vers zijn de versen die wij willen zingen ter inleiding op de prediking. En u krijgt gelegenheid om vooraf uw gaven te geven uit dankbaarheid aan de Heere en zijn dienst, vanwege de zegeningen die Hij ons iedere dag weer geeft. Het evangelie van Paasfeit mag verkondigd worden vanmorgen vanuit de eerste 10 versen van Johannes 20. De tekst voor de prediking is Johannes 20, de versen 1 tot en met 10. De geschiedenis van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 30, het tweede en het derde vers. Psalm 30, vers 2 en 3. Geliefde gemeente, Christus is waarlijk opgestaan. Wat is er te midden van een wereld die wankelt onder de dreigingen, die gebukt gaat onder nood en ziekte en dood? Wat is er een machtiger getuigenis en een heerlijker boodschap dan dat de Heere Jezus Christus is opgestaan? Is er ooit ergens op de wereld meer reden te vinden tot blijdschap en vreugde dan op de paasmorgen in de kerk? Christus leeft. Het graf heeft zijn macht verloren, de dood is overwonnen en de Satan is verslagen. Pasen. Maakt de gelovigen toch blij van binnen. We kunnen het vanmorgen aan elkaar zien. Straal de vreugde van ons af vanmorgen. Jezus Christus leeft. Hebben we er behoefte aan om het tegen elkaar te zeggen zoals ze dat in de Oosters-Orthodoxe kerk doen 's ochtends? Christus is waarlijk opgestaan. Als de paasgroet. Natuurlijk, als het evangelie van Pasen tot je doordringt, dan maakt dat wel blij. En dan is daar reden tot blijdschap. Maar er is zoveel wat ons hart kan drukken. Er is zoveel wat tot droefheid stemt. En waar we gisteren zorgen ons om maakten, die zorgen zijn er vanmorgen nog. En daar kunnen we mee in de kerk zitten op de paasmorgen. Toch moet dat evangelie van de opstanding van Christus verkondigd worden, gemeente, juist tegen zulke mensen. Want vanuit het lege graf komt een geweldige troost ons tegemoet. Geweldige feit van de opstanding van de Heer Jezus Christus, die verkondigd moet worden. Met autoriteit en indringend moet de bazuin op de paasmorgen aan de mond gezet worden en moet het evangelie verkondigd worden tot een ieder. Jezus leeft. Na de lijdensweken die we met elkaar hebben mogen beleven, waarin we de Heer Jezus de gang naar het kruis hebben zien maken, zien lijden en sterven, de verlatenheid van mensen en van God, die al die dingen moest ondergaan omwille van de zonde van zijn volk te verzoenen. Na die vernederende kruisweg, na de spot en de hoon en de nederdaling ter helle, klinkt het evangelie. Hij is opgestaan, hij leeft, zijn werk is volbracht, God is verzoend. De schuld van zijn volk is weggedaan. Een nieuw leven breekt aan en nieuw leven zal aanbreken voor een ieder die in hem gelooft. En dat evangelie moet verkondigd worden. De andere drie evangelisten leggen alle nadruk op het heilsfeit. Bijzonder in het evangelie naar Johannes' beschrijving is dat hij alle aandacht geeft aan de mens. En hoe ze tot de vreugde van Pasen gebracht worden. Tot mensen die met hun zorgen zitten. En met hun vragen en met hun verdriet. We luisteren naar de verkondiging van het Paasevangelie onder het thema gebracht tot het geloof in de opgestane. Gebracht tot het geloof in de opgestane. En dan zien we een zoeken van Jezus. We zien een zien van de tekenen, En we zien een geloven van het woord, gebracht tot het geloof in de opstanding. Ze zoeken Jezus, ze zien de tekenen, ze geloven het woord. Pasen, het grootste uur van de wereldgeschiedenis, heeft geslagen. De triomf dat Satan en dood en graf zijn overwonnen. Dat de zonde van Gods volk verzoend is. Dat de grootste belofte die de Heere gedaan heeft al in het paradijs in vervulling is gegaan. Maar op die ochtend is er geen heraut die met bazuingeschal de inwoners van Jeruzalem wakker maakt om de overwinning over de dood uit te roepen. Er is niemand die jubelt op die ochtend in de slapende stad wanneer de engel de steen van het graf wegrolt. Integendeel. Paasmorgen begint in Jeruzalem in droefheid, in verdriet, in somberheid. De zorgen en de vragen van Goede Vrijdag en van de dagen ervoor. De rouw en het verdriet van de stille zaterdag, ze heersen nog en ze liggen als een sluier over de paasochtend. Het is wel een drukte van belang, dat wel. In die eerste 10 versen lezen we woorden als gaan en komen en naar binnen gaan en teruggaan. Een en al beweging is er tussen Jeruzalem en het graf. Maar in die eerste 10 verzen is de grote afwezige de Heer Jezus Christus zelf. De voorgaande hoofdstukken zijn vol van de Heer Jezus, van zijn daden, van zijn woorden, van zijn lijden. Maar op dat beslissende moment van de paasochtend, waar al de discipelen nog in rouw gedompeld zijn, lijkt hij de grote afwezige. Hij die als eerste dat graf inging, hij is er niet meer. Maar gemeente, te midden van al die beweging, van al die discipelen met hun zorgen en hun vragen, hun heen en weer geslingerd worden, is er ergens tussen de regels door een rust en een vrede die niet verklaard kan worden. De rust van het geopende graf en van het lege graf. Terwijl die discipelen zo druk bezig zijn met zoeken, met hun vraag, is er één die hen ziet. Is er één die hen bezig ziet. Heeft Christus de levende hen allang in het oog. Dat is het geheim achter deze verse, gemeente. Dat is het licht wat schijnt over die eerste 10 verzen van Johannes 20. Het licht van de paasmorgen. Dat ervoor zorgt dat al die mensen bezig zijn. Het is de levende Christus die zijn discipelen aan bezig is te verzamelen. Terwijl zij nog midden in de zorgen en de vragen en de nood leven. Trekt hij ze naar het lege graf om ze te laten zien. De werkelijkheid van zijn overwinning, om ze uiteindelijk tot geloof te brengen in hemzelf, in de levende. Hij is het ten diepste zelf, gemeente, die ze deze weg laat gaan, om zichzelf aan hen te openbaren. In de weg van het zoeken, in de weg van het ontdekken, in de weg van het zien op dat lege en geopende graf, wil de Heer Jezus hen tot de vreugde en de vrede van Pasen brengen. Hij heeft zijn discipelen allang gevonden. Hij stond al op uit het graf toen zij nog in hun droefheid op hun bed lagen. Hij heeft ze allang gezien. En nou trekt hij ze naar de tekenen en zegelen van zijn opstanding. Dominee, ze zijn dan wel aan het zoeken, Maria Magdalena en Petrus en Johannes, maar ze zoeken toch eigenlijk helemaal verkeerd. Je kunt toch niet zeggen dat ze vanmorgen op die paasmorgen daar in geloof bezig zijn geweest. Ze zoeken een gestorven Jezus. Hij had toch gezegd tegen ze dat het was als met Jona, die 3 dagen in de buik van de vis geweest is. Hij had toch gezegd dat hij de tempel zou afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. De discipelen zijn bezig in hun eigen gedachten en met hun eigen ideeën. En ze zijn daar toch niet bezig in geloof. Ze moeten toch geen dode Christus zoeken. Gemeente, dat is ook zo. En Johannes schrijft dat tot zijn eigen beschaamdheid er ook eerlijk bij. Als hij gebracht is tot het lege graf. Als hij gezien heeft op de tekenen van de opstanding van Christus. Dan zegt hij, wij wisten het woord nog niet. Ze wisten de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Dat is geen excuus. Dat is dat Johannes eerlijk aan de gemeenten zegt. We waren het helemaal vergeten. We waren zo bezig in onze droefheid en onze eigen dingen. Dat we zijn belofte vergeten waren. Maar hij heeft ons tot die belofte weer gebracht. Hij heeft ons doen zien. Hij heeft ons tot geloof gebracht. En toen zagen wij. Het feit dat ze op die paasmorgen zoeken, gemeente, getuigt wel van iets anders. Zij verstonden de schriften nog niet. Dat is waar. Maar het zegt wel iets over wat er in hun hart was, aangaande de betrekking tussen hen en de Heer Jezus. Want denkt u niet dat als we het vanmorgen aan Maria Magdalena hadden kunnen vragen, wat zou nou de mooiste dag in je leven worden? Dat ze geantwoord had, als ik vanmorgen nou maar mijn Jezus had mogen vinden. Als ik maar aan zijn voeten nog had kunnen zitten. En als hij dan niet meer leeft, dat ik tenminste een plek nog had. Waar ik mijn Jezus zou kunnen bewegen. Is dat wat ons drijft vanmorgen, gemeente, naar de kerk? Die wederliefde tot Jezus. Als we gehoord hebben op de Goede Vrijdag dat hij stierf. Dat de spottitel op het kruis gespijkerd werd. Deze is de koning der Joden. Als op Goede Vrijdag dat onbeschrijfelijk lijden van de Heer Jezus. Verlaten door God en verlaten door mensen. Nedergedaald ter hellen hebben gehoord. En dat om onze zonde, om de schuld van zijn volk uit het boek van zijn vader weg te doen. Is het uw verlangen en is het uw begeerte? Geef me vanmorgen Jezus. Zou het vanmorgen echt Pasen worden ook voor u als u hem mocht zien in zijn heerlijkheid en in zijn glans en majesteit? Als u vanmorgen aan zijn voeten zou mogen zitten, als u hem vinden mocht voor uw geloof? Is er ook bij ons een zoekende houding naar hem, om hem te mogen vinden, omdat we gedreven worden door de kennis vanuit het evangelie. Wie hem vindt, vindt het leven. Want hij is de opstanding en het leven. En wie in hem gelooft, zal leven en in der eeuwigheid niet sterven. Maria Magdalena wordt gedreven door de liefde tot haar Jezus. En ze gaat op weg naar de plaats waar Jozef van Arimathea en Nicodemus het lichaam van de Heer Jezus hebben begraven. En ze is er op weg naartoe met nog andere vrouwen, weten we vanuit de andere evangelieën. Na de Sabbat keren ze terug om het werk van het balsemen van het lichaam van de Heer Jezus af te maken, om het graf te bezien. Johannes laat de aandacht vallen op Maria Magdalena in het bijzonder. Die vrouw die door de Heer Jezus werd genezen van 7 demonen. En die haar verdere leven Jezus heeft gevolgd daarna. Ze is geweest bij de kruisiging. Ze heeft haar heiland en haar redder zien sterven. Ze is geweest bij de begrafenis. En ze heeft gezien hoe Jozef van Arimathea en Nicodemus het lichaam van de Heer Jezus in het graf hebben gelegd. En de steen ervoor gelegd heeft. En nu is het nog donker en ze is al opgestaan en ze is al op weg naar het graf. Voor dag en dauw zoekt ze de Heer Jezus. En als ze bij het graf aankomt, dan ontdekt ze. Dan ziet ze dat de steen is weggerold en ze schrikt. Het graf van haar meester is open. Het graf dat afgesloten werd door de steen, door die beide mannen, ze heeft het zelf gezien, de steen is weg. En het kan niet anders voor volgens haar besef dat tussen toen en deze ochtend iemand anders het graf heeft opengemaakt. En ze trekt onmiddellijk de conclusie, de Heere is weg. Eerst hebben ze hem gevangen genomen, toen hebben ze hem gedood. En nu is hij helemaal weg. Wat is er gebeurd? Maria Magdalena weet het niet. Er van allerlei gedachten gaan door haar hoofd. Hebben de Romeinen het misschien gedaan? Heeft de tuinman misschien een andere plek voor het graf bedacht? Ze wordt gedreven door verdriet en de tranen wellen op in haar ogen. Nu heeft ze niets meer over, zelfs niet meer het graf. Nu is alles wat herinnert aan haar meester weg. Maria Magdalena wordt ons inderdaad niet voorgehouden in haar klein geloof en ongeloof deze morgen, maar ze wordt ons wel voorgehouden in haar liefde. Haar liefde die zo groot en sterk is dat ze zelf zegt, als ik nu geen dode Jezus meer heb, dan heb ik helemaal niets meer. En daarin wordt duidelijk geweten dat ook Maria in al haar klein geloof en gebrekkig geloof en al datgene wat zij nog moet leren, toch zegt, ik kan Jezus niet meer missen. Dan blijkt uit haar zoeken naar de Heer Jezus, haar liefde voor hem. Maar dat is niet hetgene waar ze genoeg aan heeft. Ze moet haar meester vinden. Ze moet hem vinden. Is dat wat ons drijft op deze morgen ook, dat we moeten vinden. Er niet genoeg aan hebben dat we horen dat hij is opgestaan, maar dat het in uw hart is, Heer Jezus, mag ik u vinden. Dat u persoonlijk in mijn leven wil komen en u wil openbaren aan mij. Die lijdende borg die uitging uit de stad Jeruzalem, dragende het kruis. Om voor zondaren te lijden en te sterven. Er zijn van die zoekers. Die het gevoel hebben hem nog niet gevonden te hebben. Die zoeken en die zoeken. En die het vanmorgen misschien meebidden in hun hart. Geef me Jezus. Die stierf op Golgotha, want zonder hem kan ik niet. Van die zoekers die er wel enige troost in vinden als tegen ze gezegd wordt, als je nou zo naar de Heer Jezus zoekt, dan is er al iets van het werk van de Heilige Geest in je hart begonnen, want geen mens zoekt van nature naar Christus. Maar die dan toch zeggen, ja, maar ik heb daar nog niet genoeg aan, want het gaat me om de Heer Jezus Christus zelf, dat Hij spreekt tot mijn hart. Zeg me waar ik hem kan vinden. Die misschien net als Maria Magdalena vanmorgen in de kerk zitten met tranen in de ogen. Dat ze Jezus kwijt zijn. Kijk u eens in de ogen van Maria. Die tranen glinsteren in het licht van de paasmorgen. U daar eens over na. De tranen van Maria glinsteren in het licht van de paasmorgen. Het gemis om haar Jezus. Tranen glinsteren in het licht van de opgestane levensvorst en ze heeft het zelf nog niet door. Ze zoekt haar dode meester bij het lege graf, maar het bewijs ligt voor haar dat Christus is opgestaan en dat Hij bezig is door haar tranen heen haar tot zich te brengen. Om zich te geven op wie Hij is, om haar blik vanaf het lege graf op te richten naar Hem die straks aan haar verschijnt en die alleen maar haar naam noemt en dan is het genoeg, Maria. Dan breekt de vreugdejubel door. Terwijl ze hem zoekt in haar gemis heeft de levende Jezus haar gevonden. En hij noemt hij de grote liefde voor zijn eigen volk haar naam. Hij noemt als de grote paasvorst vanmorgen de naam van die zoekers. Zie op mij. Ik leef. En ik zal u het leven geven. Zoekende schapen die Jezus missen. Hij is opgestaan. En hij brengt al zijn schapen thuis. Een paasevangelie voor zoekers vanmorgen. In al hun zielsverdriet. De levende Christus zal u vertroosten. Hoor naar zijn stem. En zijn verlangen naar zijn discipelen is nog veel groter. Zijn verlangen om u het licht van Pasen in uw ogen te laten schijnen. Om u de vreugde van Pasen te laten beleven over alle ellende en nood en verdriet en zorgen heen. Is zo groot dat hij u roept bij uw naam. Zie, het graf is open. Zie, het graf is leeg. Zie, ik leef. Voordat zij de Heer Jezus ontmoet, is Maria nog eerst teruggerend naar Jeruzalem en heeft het bericht gedaan aan Johannes en Petrus. Het graf is open en het graf is leeg. En Petrus en Johannes zijn onmiddellijk naar de graftuin gerend. Johannes rent harder, sneller. Johannes en Petrus, twee van de drie discipelen die zoveel meer hebben mogen meemaken tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Ze hebben erbij gestaan toen hij het dochtertje van Jairus opwekte uit de dood. Ze hebben erbij gestaan toen hij verheerlijkt werd op de berg der verheerlijking. Ze hebben erbij gestaan toen Jezus in Gethsemane worstelde met de toorn van zijn vader. Maar door het gebeuren van Goede Vrijdag zijn ze het allemaal weer kwijtgeraakt. Ook zij leven nog onder de sluier van het verdriet en van de zorgen en van de vragen van Goede Vrijdag. En ze rennen naar het graf met de vragen in het hart. Ook zij moeten naar het graf komen. Heel andere persoonlijkheden dan Maria. Maar onderworpen aan dezelfde zorgen en aan dezelfde dood. Ook zij moeten tot het graf getrokken worden, omdat de koning van de kerk dat wil. Omdat hij zelf zijn volk zoekt, maakt hij zijn volk zoekend naar hem. Hij zoekt zijn verloren schepsel. Heel zijn leven op deze aarde was een zoektocht om het verlorene te behouden. En daarom is dat ware geloof ook een zoekend geloof naar hem. De discipelen kunnen niet buiten dat zoeken naar de heiland om, en ook wij niet. Hij zoekt naar ons vanmorgen, opdat wij zullen zoeken naar hem. En waarom verschijnt de Heer Jezus dan niet gelijk aan deze discipelen? Waarom moeten zij ook dat open en lege graf eerst zien? Gemeente, omdat ook zij dat open en lege graf niet vergeten mogen, omdat de Heer Jezus daarmee een teken en een getuigenis wil geven voor henzelf. Dat hij waarachtig is opgestaan, maar omdat hij ze ook uitzenden gaan zal over de hele wereld. Om dat getuigenis te verkondigen. De Heer is waarachtig opgestaan, we hebben het zelf gezien. In de mond van twee of drie getuigen zal de waarheid bestaan, zegt Gods woord. Hier hebt u drie getuigen. En er zijn er zelfs meer. Ontwijfelbaar, Christus leeft. En ze moeten dat graf zien als een bewijs, als een bevestiging van het werk van de Heer Jezus Christus. Daar is de plaats waar de zonde van Gods volk is achtergebleven. Daar is het waar de dood gestorven is in dat graf voor het volk van God. Daar is het waar de opgestane Christus nu prediken kan. Uw zonden zijn verzoend, eeuwig leven voor mijn volk. Ik heb aan Gods wet ten volle volbracht en voldaan. En daarom laat de paasvorst ook Johannes en Petrus de gang naar de graftuin maken. En we worden met hem meegenomen in deze geschiedenis. Petrus en Johannes komen ook bij het graf. Johannes eerst. Hij redt harder. Misschien is hij jonger geweest dan Petrus en kon die harder rennen. Ik denk eerder dat er een andere reden voor is. Hoe dichter Petrus bij de graftuin komt en hoe dichter Petrus bij het geopende graf komt, hoe zwaarder de boodschap van Maria Magdalena op zijn hart gaat drukken. De steen is weggerold. Het graf is open. Wat is daar gebeurd? Bij iedere stap dat hij dichter bij het graf komt, zal het zwaarder op zijn hart gedrukt hebben. Ik heb hem verloochend. Ik heb hem verloochend. En nu is Jezus weg. En nu heeft ook Petrus geen plek meer om zijn meester te bewenen. Nu heeft ook Petrus geen plaats meer om door zijn knieën te gaan van verdriet en berouw en neer te kunnen zinken aan de plaats waar hij zijn verloochende meester ligt. Toen hij leefde had hij gezegd: ik ken hem niet. En nu rent hij als een bekende van hem naar het graf. En het alles lijkt erop dat het nu te laat is. Toen hij midden tussen die spotters stond en hem gevraagd werd: hoor je ook bij hem? Toen zei hij niks. En toen stond hij te huichelen alsof hij nergens van wist en of hij hem nog nooit ontmoet had. En toen ontkende hij in heel zijn houding dat er een band met hem was. En toen wilde hij niet weten van een of andere betrekking tot de Heer Jezus Christus. En nu rent hij naar zijn graf. Het zal Petrus heen en weer geslingerd zijn, gemeente, op die paasmorgen. Hoop en vrees. Zonder besef en belijdenis van schuld. Kunnen ook mensen vanmorgen in de paasdienst met een heen en weer geslingerd worden tussen dat soort gevoelens. Schuldbesef. Ik heb hem aan het kruis geslagen. Hoop. Hij is opgestaan. Zou ik hem mogen vinden? Ik kan niet zonder hem. Maar zou hij zich wel door mij willen laten vinden? Om wie ik ben. Heer Jezus trekt ook Petrus naar het graf. En ook vanmorgen is het dat de Heer Jezus die opgestaan is, zulke heen en weer geslingerde kerkgangers naar dat open graf wil trekken. Om te laten ontdekken dat het open is en leeg is. Om de glorie van zijn opstanding uit de dood, van hem die gestorven is, maar die nu leeft, uit te delen ook aan zulke heen en weer geslingerde, door schuld verslagen twijfelaars. Dat de nagalm van het is volbracht, door die twijfelaars gezien mag worden in het open graf, door de bevestiging van het amen van God de Vader: ik ben verzoend door het offer van mijn Zoon. En dat ook zulken zullen gaan delen in de juichkreten van dat volk van God. Hij leeft. Hij leeft tot in eeuwigheid. Om voor zijn volk te zorgen. Om zijn volk thuis te brengen. Zo komt ook Petrus bij dat graf. Johannes is buiten blijven staan. Petrus gaat naar binnen. Om nauwkeurig te zien wat daar nu aan de hand is. Hij kijkt en ziet. En hij ziet de doeken waarin de Heer Jezus gewikkeld is. En ze liggen keurig opgevouwen. En de doek die over het hoofd van de Heer Jezus gewonden was, ligt samengerold op een andere plek, apart. De tekenen en de bewijzen dat Petrus ziet: Jezus is niet gestolen. Jezus is niet inderhaast weggenomen door de Romeinen of door de overpriesters. Er heeft geen grafschennis plaatsgevonden. Jezus is niet weggenomen. Jezus is hier weggegaan. De tekenen van de dood van de Heer Jezus Christus zijn zo neergelegd dat ze getuigen van zijn leven. Hij is hier niet meer. Hij was hier wel. Maar hij is opgestaan. Het wordt ons nauwkeurig meegedeeld, gemeente, hoe zij dat open en lege graf van de Heer Jezus vinden. Alles ordelijk en netjes. En het wordt ons afgeschilderd dat u vanmorgen ook mee zou komen met de discipelen om in dat graf te kijken en te zien. De doeken liggen opgevouwen en de zweetdoek ligt opgerold en alles is ordelijk achtergelaten. Christus is weggegaan uit de dood. Weggegaan uit het graf. Als Petrus in het graf staat, dan komt ook Johannes het graf binnen. Hij had het al vluchtig gezien toen hij een blik naar binnen wierp, maar nou ziet hij het nauwkeuriger en hij ziet hetzelfde als Petrus. En dan staat er zoiets moois waar het nou precies om gaat vanmorgen. Hij zag het en geloofde. Geloofde. Hij geloofde niet alleen maar wat Maria Magdalena had gezegd. Hij geloofde niet alleen maar wat Petrus had gezien. Hij geloofde de taal die sprak uit de tekenen van de dood van Christus. Hij was hier, maar hij is hier niet meer. In de grondtekst, gemeente, staat een woord dat eigenlijk betekent, en dat zegt het nog veel mooier. Toen brak het geloof door. Johannes binnenging in het graf en zag. Toen brak het geloof door, toen kwam de Heilige Geest met de belofte die Christus had verkondigd, dat Hij zou opstaan uit de doden, dat Hij de tempel zou opbouwen na 3 dagen. Toen brak het geloof door. Het roept het geloof in Johannes wakker. Breekt iets door van het nieuwe leven in het hart van Johannes. Het licht van Pasen begint te schijnen in zijn duisternis en door de tranen heen. En de boodschap van Pasen dringt door tot in zijn hart. Ik begon te geloven, zegt Johannes. Ik begon te geloven dat Jezus de levende is. En dat Hij overwonnen heeft. Ik begon te geloven dat de dood Hem niet vast kon houden. En als Hij Hem niet vast kon houden, dan zal de dood ook degene die in Hem zijn niet vast kunnen houden. Ik begon te geloven dat het graf zijn macht verloren had over de mens, Jezus Christus, die waarachtig Gods Zoon was. Ik begon te geloven dat allen die in de Heer Jezus Christus geloven, dat de macht van de dood en het graf over hen gebroken is. De toekomst voor het volk van God begon door te breken in het hart van Johannes. Er is leven. Eeuwig leven voor degenen die in Jezus Christus geloven. O gemeente, en let dan eens op de plek waar Petrus en Johannes staan. Is het niet een tekenend beeld van ons hele leven op deze aarde? Petrus en Johannes, ze staan met 2 benen in het graf. Is dat niet symbool voor ons leven? Is dat niet het leven op deze aarde onderworpen aan dood en aan de zonde? En waar ieder mens nog sterfelijk is en sterven moet, plotseling, ouder of jonger? Ze staan met 2 benen in het graf, maar wat breekt door? En wat doet hen hun hart opleven van vreugde en wat doet hen tot blijdschap jubelen? De boodschap dat Jezus leeft. Hun Jezus. Hun Here en Heiland. Al verstonden ze het nog niet helemaal en dan moest er nog meer onderwijs volgen en moest de Heilige Geest nog uitgestort worden om hen helemaal te doordringen van de diepe betekenis van dit evangelie. Geloof breekt door op de paasmorgen zoals het licht van Pasen op die morgen begon te schijnen. En wij, gemeente. En wij. Die tenminste met 1 been in het graf toch staan. Waar ligt nou het geheim? Waarom beschrijft Johannes dit nou zo nauwkeurig voor ons vanmorgen? 31ste vers van dit hoofdstuk is de sleutel voor het antwoord op die vraag. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft. Dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Deze dingen zijn geschreven, deze dingen worden u verkondigd vanmorgen opnieuw, gemeente, opdat gij gelooft. met het doel dat ook bij u het geloof zou doorbreken in Jezus Christus, de Zoon van God. Het wordt u verkondigd, opdat u niet straks verder zou leven zoals u de kerk binnengekomen bent. Het wordt u verkondigd, opdat u niet zou blijven wie u bent. Het wordt u verkondigd, opdat u niet zou blijven liggen in de verlorenheid en in de schuld en in de dood waaraan wij onderworpen zijn van natuur. Het wordt u verkondigd en de bazuin van het evangelie staat aan de mond. Hij is opgestaan uit de doden. Zo ontwaakt gij die slaapt. En sta op met Jezus uit de dood. En deze levensvorst zal over u lichten. De bazuin van het evangelie van Jezus Christus roept doden tot leven. Tot leven in Christus. En daarom is het vanmorgen voor niemand een hopeloze zaak. En al is er vanmorgen iemand die met zijn vragen en zijn worstelingen zit. Hoe moet het dan met mij? En hoe kom ik dan tot die Jezus? Hij roept u. Zie op hem. En kom maar met uw blindheid en kom toch met uw ongeloof en met al uw vragen en twijfels en buig u voor hem neer op deze paasmorgen. Heer Jezus, leer het ook mij. Het is voor niemand een hopeloze zaak, want het graf is geopend en leeg. En daarom mag tot aan de jongste dag verkondigd worden, er is een levende zaligmaker voor dode zondaar, die het hen getuigt. Zie, ik ben dood. Ik was dood, maar ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En die het zelf zegt, die in mij gelooft, zal leven. Al getuigt de wet tegen u, al ligt de vloek van de wet over ons, al is het zo dat het kruis van Golgotha ons aanklaagt vanwege onze zonde, dat wij de Zoon van God hebben gekruisigd en gedood. Deze Heer Jezus Christus is na de opstanding nog dezelfde goede herder, die zulke zondaren verkondigt: er is vrede in mijn bloed voor u. En ik leg de wet het zwijgen op, als u schuilt achter mij. En u die aan de dood onderworpen bent, ik schenk u het leven. Wie mij zoekt, wie mij ontdekt, wie op mij ziet, wie in mij gelooft, ik ben uw voorspraak. Al spreken uw zonden u vanmorgen tegen, al spreekt uw eigen hart en al klaagt uw eigen geweten u aan, al is er de duivel die u vanmorgen wijs maakt, niet voor u. De Heer Jezus Christus is machtiger dan dat geweld. De opgestane Christus is de voorspraak voor arme zondaar. Wat een geweldig wonder vanmorgen, gemeente. Heer Jezus Christus ons meeneemt hier zelf in deze geschiedenis om te zien op zijn lege en geopende graf. Wie van ons had zich dat waardig gemaakt na afgelopen vrijdag? Wie van ons had dat nog verdiend toen wij hem aan het kruis hadden geslagen? Hadden we niet veel eerder verdiend dat op de paasmorgen de toren van God uit de hemel neer zou vallen en ons zou verteren en dan dit? Hij onze namen noemt. Hij zijn schapen zoekt. Mij. Zo een als ik ben. Zo iemand die hem zo vaak heeft verloochend. Zo iemand die hem zo vaak heeft gekruisigd met zijn zonden. Hij mij zoekt en zegt juist daarom. Daarom ben ik gestorven en ben ik opgestaan. Onwaardig in uzelf. Zie ik u aan als een waardige die aan mijn voeten mag neerknielen. Dan ga je het ontdekken. En dan ga je zien. En dan gaat de Heilige Geest geloof werken. Alleen door het kruis van Golgotha kan God ons vanmorgen in genade aanzien. Mogen zulke discipelen het ook zien en horen en weten. Er is genade op zijn lippen uitgestort. Genade op de lippen van de bruidegom. Genade op de koning die opgestaan is. Genade op de lippen van de goede herder die zijn schapen bij name kent. Zodat zelfs een Petrus hem na zijn verloochening hem mag vinden. Een Johannes die weggerend is hem mag vinden. Een Maria Magdalena die er niks meer van begreep hem mag vinden. En nieuw leven ontvangen. Daarom zijn lijden. Daarom was zijn sterven. Daarom is zijn opstanding uit de doden. Opdat er getuigenis zou zijn. Dat er ruimte is aan de voeten van deze zaligmaker voor de grootste van de zondaren. En voor de slechtste en voor de zondigste onder de mensenkinderen. Dan is er hoop voor ons allen nog. Aan zijn voeten. Ik leef. En gij zult leven. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Groot is uw majesteit en roem, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij de lof en de eer, God de Vader, dat u uw Zoon opgewekt hebt uit de doden, dat u het goddelijke amen gezegd hebt over zijn werk, dat u aanvaard hebt dat zijn werk volkomen was en dat er niets meer te doen is voor een zondaar om het recht te kunnen maken en moeten maken bij u, dat hij alles heeft voldaan. En u zij de lof en de eer, Heer Jezus Christus, die uit de doden bent opgestaan, die geleden heeft en alles hebt volbracht, dat in de diepste versmaadheid en angst der hel bent afgedaald, om daarvan uw volk te redden. U zij alle dank en eer, dat u tot het einde toe hebt lief gehad degene die de Vader aan u gegeven hebt. En lof en eer en dank en aanbidding zij ook aan u, God de Heilige Geest, dat u gewillig bent om deze Heer Jezus Christus groot te maken en te verheerlijken voor zondaar. Dat u gewillig bent om zondaren te trekken tot hem. En dat al degenen die de Vader aan de Zoon gegeven heeft, door u zullen komen en zien en geloven. En zo bracht u toch ook weer dat evangelie tot ons. En dan bidden we u, Heilige Geest, om dat voortgaande werk dat u begonnen bent te doen in alle kracht op de Pinksterdag. Doe dat ook in onze gemeente. Werk erin door. U verlaat toch nooit wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Wil versterken dat geloof waar u dat gewerkt hebt. Waar misschien door moeite en zorgen het zo moeilijk is om op deze morgen de vreugde van Pasen te beleven. Waar wel de kennis is en de wetenschap dat het feit heeft plaatsgevonden. Maar waarvan de troost nog zo gemist wordt. En zo overschaduwd wordt. Je Heilige Geest breekt er door toch in door. Ook met dat wat vanmorgen gebracht mocht worden in uw naam. Ondanks de zorg, de vreugde is van de geloofskennis. Er is een Heere en Heiland die zijn werk niet laat varen. Die zal zorgen dat al zijn kinderen thuiskomen. Dwars door een weg die wij soms niet begrijpen. Heere, geeft u zelf zo de troost van de paasvreugde aan een ieder van ons. En werk het ook in de harten van hen die nog ongelovig zijn. Misschien wel zeggen, ja, ik geloof wel dat de Bijbel waar is. En ik geloof best dat het gebeurd is. Maar die nog niet dat persoonlijke zoeken en vinden van de Heer Jezus kennen in hun leven. Werk het, Heer, tot de eer van uw naam. Opdat ook zij zouden mogen delen in de vreugde van uw opstanding. Ja, in de vreugde van die eeuwig heerlijke toekomst. Die gij hebt bereid voor al de uwen. En zo dragen we elkaar aan u op, Heer. Denk ook op deze dag in het bijzonder aan hen onder ons, die kortere of langere tijd geleden een geliefde hebben moeten verliezen door de dood. Waarin de dood zo kwam in het leven en zo alle liefdebanden brak en zo gekwetst heeft en zoveel verdriet heeft teweeggebracht. Dat ook zij zouden mogen opzien op u, Heer Jezus, die leeft. En ook in het geloof deze dag zouden mogen wandelen. De dood heeft niet het laatste woord. Maar u die de dood hebt overwonnen. En dat ze mogen wandelen door geloof. Dat een ieder die in u gelooft, niet sterven zal in der eeuwigheid. En zo bidden we, Heer, of u met ons wil gaan. Het verdere ook van deze paasdag, vanavond ook weer in getrouwheid en liefde, zoekend brengen aan uw woord en aan uw voeten. Sterk ook dan onze vriend en broeder Wallet, die hier mag voorgaan, geef ook hem alles wat hij nodig heeft in de bediening van dat paasevangelie. En zo vragen we van u, zie ons aan in genade, in de vergeving van onze zonden, om Christus wil, die stierf, begraven werd maar die opstond en nu zit aan uw rechterhand. Hoor ons uit genade. Amen. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Psalm 69, vers 14 is onze slotzang. Ga dan heen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.